demora.
In de tijd van de gemeente is dit een wonderlijke tijd. De tijd tussen de opstanding van de Heer Jezus Christus, zijn hemelvaart, die we vorige week beleefd. En dan deze 10 dagen waarin de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, beweeg niet, blijf in Jeruzalem, wacht tot de Heilige Geest over je wordt uitgestort. Terwijl ze niet wisten wat dat was.
Geluid.
Ik heb geen geluid behalve een geluid van mezelf.
Oké.
Nu heb ik geluid van anderen. En na de uitstorting van de Heilige Geest was het voor de eerste gemeente een hele bijzondere, maar ook geen makkelijke tijd. Waarom was het geen makkelijke tijd? Dan was de uitstorting van de Heilige Geest, dat was een beweging van Gods Geest. Hè? We zongen Heer, blaas met uw geest uit de hemel, beweeg ons. Dat was een beweging van Gods Geest op een enorme manier. En eigenlijk botste die met hun oude Joodse cultuur. Want ze waren zo gewend om zich keurig te houden aan de 10 geboden, als het even kon, en naar de tempel te gaan. En eigenlijk bleven ze dat ook gewoon doen. Hè? Peters en Johannes die gingen naar de tempel, gewoon omdat ze dat gewend waren om daar God te aanbidden. De gemeente kwam samen in de tempel om God te aanbidden. Dus er was een heel wonderlijk ritme en op een bepaald moment ging dat ritme botsen. En Paulus spreekt er heel duidelijk over in de Galatenbrief dat dat ritme gaat botsen. Welk ritme gaat botsen? Het ritme van Gods genade door het kruis en de uitstorting van de Heilige Geest en hun manier van leven, die ze gewend waren, opgevoed met de 10 geboden, opgevoed met de wet, die veel meer was natuurlijk dan de 10 geboden. En vanmorgen wil ik met jullie delen hoe God heeft gemaakt dat wij verlost zijn van de wet, dat we vervuld zijn met de heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid, maar bovenal ook dat Jezus Christus al doet wat God beloofd heeft. Er is zo'n rare sfeer in de kerk van Jezus Christus in deze tijd, tenminste ik vind het een rare sfeer van, vroeger zongen we dat, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder, nooit gebeurt er een wonder, maar het komt, Jezus, als Jezus komt gebeurt het.
Ik in mijn klein hoekje,
zo'n rockliedje. Dat was 50 jaar geleden voor mij, maar een rockliedje, toen zei ik er ook wel hard op. Dat was niet leuk in de kinderdienst. En vanmorgen wil ik een paar dingen met jullie delen. In de eerste plaats, hoe is de wet in de wereld gekomen? Was het Gods wil? Of werd God eigenlijk uitgedaagd om die wet te geven? Dat is de moeite waard om even te bedenken. Kijk, als het Gods wil is, als het Gods wil geweest zou zijn, dan zou die wet er altijd blijven. Want Gods beslissingen zijn onomkeerlijk. Hoe kan het dan dat er na de uitstorting van de Heilige Geest niet meer wordt geleefd naar de wet, maar naar de genade? Hoe kan dat dan? Nou, belangrijk is om te ontdekken dat als God zich openbaart op de Sinaï en dan vanuit de Sinaï naar beneden gaat en tegen het volk begint te praten, dan zegt het volk tegen God, tegen Mozes, Mozes, dit is ons veel te heftig. Spreek jij maar tegen God en wij zullen doen wat God van ons vraagt. Dat is nogal hoogmoedig. Wij zullen doen wat God van ons zegt. Dat is nog onmoedig. Want wat wilde God eigenlijk? Kijk, toen God uit van de berg Sinaï naar beneden kwam en die enorme bazuin klonk en het geluid alsmaar sterker werd en God begon te spreken, toen wilde God eigenlijk maar één ding. En dat was zijn wetten in hun hart schrijven. Dat is wat hij wilde. Maar ze zeiden, oh nee. Dit is veel te heftig. Mozes, als jij nou met God praat, doen wij wat God zegt. Dat is heel hoogmoedig. Maar het gevolg was dat God zei, oké, hier is de wet. Jullie doen wat ik zeg, hier is de wet. Het gevolg daarvan was, want dat toen gebeurde het pas, wat was het gevolg van de wet? Op de dag dat de wet gegeven werd, stierven er 3000 mensen in het volk Israël. Voor de allereerste keer. Ze hadden lopen janken, lopen jeremiëren, lopen zeuren, van alles en nog wat. Toen ze uit het... Het is onvoorstelbaar, hè? Ze werden uit het land Egypte geleid. Met karrevrachten, goud en zilver en dieren. Hè? En ze waren een slavenvolk, hè? Maar de Egyptenaren die overladen ze met alle goede dingen als ze maar gingen. Als ze maar gingen, want door je kinderen, dat hoorde je niet. Dus ze werden overladen met goedheid. Dus ze moesten hun goud en hun karrevrachten, stof en kleding, door de woestijn slepen. En dan komt het volk, dan komt het leger van Mozes, van Farao achter ze aan. En dan roepen ze: Mozes, heb je ons in de woestijn gebracht om hier te sterven? Hadden we niet veel beter in Egypte kunnen blijven? Hallo? Ze konden bijna niet lopen vanwege alle goede dingen die God ze meegegeven had. En dan zeggen ze dit. Luister, er stierf niemand. Ondanks hun gezeur. Dan komen ze bij Mara, het bittere water. Opnieuw een hoop gejank en gezeur. Moet maar nalezen. Hoop gezang, gejank en gezeur. En God zei tegen Mozes: Mozes, gooi daar dat stuk hout in. En Mozes gooide dat stuk hout erin. En het water werd zoet. Overigens geldt dat ook voor ons leven. Maar als er bitterheid, als er pijn in je leven is, breng het kruis op zijn plaats. Breng het kruis op zijn plaats. Breng het kruis op zijn plaats. Want het bittere water wordt zoet. Misschien heb je hele bittere herinneringen. Misschien zijn er van alles in je leven gebeurd. De meeste van ons zijn al wat ouder. Dus er zijn allerlei negatieve herinneringen, denk ik. En er is maar één manier om die herinneringen niet meer bitter te laten zijn. Ja, je herinneringen blijven. Maar er is maar één manier om te zorgen dat je herinneringen niet meer bitter zijn. Dat is wanneer je het kruis daar plaatst. Voor jezelf in eerste plaats. Maar ook voor degene die jouw dingen hebben aangedaan. Zodat je ze altijd kunt ontmoeten. En niemand zegt dat je plotseling elke week moet uitnodigen om koffie met ze te drinken. Dat staat er niet. Maar wel dat je ze gewoon kunt ontmoeten. Ik heb ooit wel eens een keer gezegd, waar ik voor moet zorgen. En dat was in een wat lastige periode in Utrecht. Waar ik voor moet zorgen, is dat ik nooit als ik mensen tegenkom aan de andere kant van de stoep hoef te lopen. Maar dat ik altijd gewoon rechtdoor kan lopen en mensen kan ontmoeten. Omdat mijn hart gezegend is door het kruis. En dan trekken ze de woestijn in. Luister goed, hè. 42 jaar. 42 jaar. Geen Hema. Geen Zeeman. Geen Van Haren. Maar in 42 jaar werden baby's wel 42, hè. Hoe ging dat? God zorgde, hè. Ik ben nog steeds heel verbaasd. Er waren geen naaimachines, dus die moeders konden niet elke dag kleding van maken. Want waar moesten ze die kleding vandaan halen? Dan moesten ze paars en broek uit, dat werkte natuurlijk niet. En God zorgde.
Het was niet versleten.
Het werd niet versleten, hun schoenzolen waren niet gesleten, staat er. Onvoorstelbaar. God zorgde. En toch stierven er elke keer mensen, en die stierven vanwege het feit dat ze hun afspraak met God, luister goed, hè, hun afspraak met God niet konden volbrengen. En dan komt Jezus. En Jezus is een Jood, en Jezus is een rabbi, en Jezus houdt zich aan de geboden. Hij is de enige die niet heeft gezondigd, maar Jezus hield zich aan de geboden. Want hij heeft de wet vervuld. Hij heeft niet de wet weggedaan, hij heeft de wet vervuld. Hij heeft een leven geleefd als mens, zoon van God, die de wet vervulde. En toen hij stierf hij niet omdat er zonde in zijn leven was, maar omdat hij onze zonde op zich nam. Als hij in de Hof van Gethsemane is, dan drinkt hij de beker, dan zegt hij: Vader, alsjeblieft, hoeft het alsjeblieft niet. Maar hij heeft de beker van onze zonde gedronken van de hele wereld, zodat God zich verzoende door het bloed van Jezus Christus met heel de wereld. Er is nooit een nieuw kruis nodig. Er is nooit een nieuw offer nodig. eens en voor altijd is Jezus Christus gestorven voor, nou misschien hebben er op deze wereld al 10 miljard mensen geleefd. En hij is voor al die 10 miljard gestorven. En het was genoeg. Het was genoeg. Wij zijn nu, ja, ik ben nu, laat ik van mezelf spreken, ik ben nu, even kijken, 59 jaar onderweg met de Heer. En in die 59 jaar is er van alles gebeurd. Hele positieve dingen, ook negatieve dingen. En hoe gaat God daar nou mee om? Hoe gaat God er nou mee om? En zeg niet dat jij nooit geklaagd hebt. En zeg niet dat je God ooit gevraagd hebt, hoe zit dat nou? Ik tenminste wel. En ooit was er een man, Gideon, en die deed dat ook. We lezen het even in Richter hoofdstuk 6. Ja. Richter hoofdstuk 6. Jozua Richter het. Richter hoofdstuk 6. Toen kwam de engel des Heren, Richter hoofdstuk 6 vers 11. Toen kwam de engel des Heren en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abbezeriet, vroeger in de kerk. Die ons in de kerk zei de voorlezer, dan de voorlezer van de kerk zei, moeilijk woord gemeente, en dan ging hij door. Dus ik toen gewoon het woord over. Ik zou het ook bijna een moeilijk woord gemeente. Abbezeriet, Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was om in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. En de engel des Heren verscheen hem en zei tot hem, de Heer is met u, geen dappere held. Nou, dat klinkt lekker, hè? Maar Gideon was redelijk teleurgesteld. En ik vind dat zo bemoedigend. Hij was zo teleurgesteld dat hij zei, ach Heer, indien de Heer dan met ons is, waarom is dit alles al overkomen? Waar zijn dan al die wonderen? Waar zijn onze vaders ons over verteld? Als ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. Mau. En misschien heb je een lange periode van strijd. En dan kan het zomaar zijn dat er zo'n moment komt dat je zegt, ja, maar waar bent u nou, God? We kunnen wel zingen. Heer, blaas met uw geest uit de hemel, maar in mijn leven gebeurt er niks. We blijven ziek. Er blijft strijd in mijn familie. Help! Gideon deed het ook. En weet je wat ik het mooiste vind? Dat God niet tegen Gideon zegt, Gideon, voor jou een ander. Als je er zo over denkt, jongen, laat maar. We pakken wel een ander. Maar de engel zei tegen Gideon, ga heen in deze uw kracht. Wiens kracht? Het woord van God is kracht. Het woord van God is kracht. Dus toen de engel van de Heer tegen Gideon zei, ga heen in deze uw kracht, was dat het woord van God wat kracht uitsprak over het leven van Gideon. En vanaf dat moment veranderden de keuzes van Gideon. En het is zo belangrijk dat wij beleven, ervaren, maar ook heel simpel aanvaarden wat het woord van God tegen ons zegt. Soms spreekt God niet midden in de nacht, maakt je wakker en zegt, zo spreekt de Heer. Soms is het gewoon het woord van God. De Bijbel. Vaak. En dan staat er in de Bijbel, ga heen in deze uw kracht. En die situatie hebben wij nodig. We hebben nodig dat God tegen ons zegt, ga heen in deze uw kracht. Niet, ga heen in deze uw gezeur. Ga heen in deze uw ziekte. Ga heen in deze uw strijd. Ga heen in deze uw zorg. Ga heen in deze uw angst. Ga heen in deze uw depressie. Nee, God zegt, ga heen in deze uw kracht. En op dat moment werd het hart van Gideon veranderd. Halleluja. Ik kom uit een kerk die tegenwoordig minimaal hersteld hervormd zou heten. Ik heb er maar kort gezeten hoor, alleen je ging naar de kind, naar de zondagsschool en zo dus. En je ging naar de school met de Bijbel. Hele positieve dingen, al 150 psalmen uit mijn hoofd geleerd. Hè? Niet psalm 119, alle versen hoor, maar wel alle psalmen. En soms verbazing. soms verbazend. Psalm 1 hier, wat zong wij weer van de week? Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen en niet zit in de kring van de spotters, maar aan des Heeren woord zijn welgevallen heeft. Ja, kijk, wij lezen wet. Maar het, voor God zijn het zijn woorden. Kijk, de wet is gelijk zo'n opgestoken vingertje.
Ja, de 10 woorden.
De 10 woorden. Ja. Voor God is, voor ons is het gelijk zo'n opgestoken vingertje, maar voor God zijn het zijn woorden. En zijn woorden doen waartoe hij ze gezonden heeft. Dus wanneer ik het woord van God aanvaard, en het woord is vlees geworden, hij heeft onder ons gewoond, Jezus Christus. Als ik dus Jezus Christus aanvaard, alle dingen zijn geworden door het woord, hè? Dus ook de wet die het volk van Israël ontving, was Jezus. Niet de wet, maar Jezus. Want in alle dingen die God sprak, sprak Jezus. Welzalig is de man die nimmer wandelt in goddeloze raad, maar in des Heeren woord zijn welgevallen heeft en om God tot wijsheid gaat. Hij is een boom aan waterstroom die op zijn tijd zijn vruchten geeft en die nimmer dorre bladeren heeft, al wat hij onderneemt geluk. En voor degene die naar luistert, sorry voor mijn slechte stem. Maar het is toch verbazend dat zei ik, dat ik uit dezelfde vorm kerk hoor, dat ze Psalm 1 daar zongen. Maar gelijk erachteraan zeiden van, och, mocht het komen staan te gebeuren. Toen wij evangeliseerden in Groenekamp, ik was tot bekering gekomen, Mirjam en ik hadden een relatie gekregen en we zijn, dat was niet zo moeilijk in Groenekamp toen, in die tijd, 500, 600 huizen. Dan zijn ze allemaal af geweest. Iedereen kende ons. Het was simpel natuurlijk, want ik ben bijna geboren. Maar we zijn alle huizen af geweest. En we kwamen bij een ouderling van de hervormde kerk toen, Gereformeerde Bond. En die zei, ik ben zo jaloers op jullie. Och, mocht ik maar hebben een stoel op de erf van het verbond. Dat waren van die geëikte uitdrukkingen. Een stoel op de erf van het verbond. Maar in Jezus Christus heeft God een verbond gesloten. We vieren straks het avondmaal. Een verbond gesloten in het bloed van zijn zoon. Er komt nooit een tweede avondmaal. Nee. Voor alle mensen geldt op het moment dat je instapt. Ook vanmorgen, op het moment dat je instapt. Zegt God, mijn genade is jou genoeg. En wat voor genade is dat? Vaak wordt dat gebruikt als een soort troostprijs. Mijn genade, jammer dat je niet geneest, maar mijn genade is je genoeg. Maar genade betekent dat de hemel open gaat. Genade betekent dat de volheid van God gestalte krijgt. Ik hoop dat ik het goed zeg, Psalm 32. Welzalig hij wiens overtredingen vergeven en wiens zonden bedekt zijn. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheden verheelde ik u niet. En ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden en gij vergaafde schuld mijn zonde. En daarom bidde iedere vrome tot u, ten tijde van geen plaats vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zul ik die hem niet bereiken. Gij zijt mij een verberging, gij bewaart mij voor de benauwdheid, gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Luister, dit is het gebed van Jezus Christus in de Hof van Gethsemane. Hè? Niet ons gebed vandaag. Hè? Niet ons gebed vandaag. Als we zingen, Heer, blaas met uw geest vanuit de hemel, dan zegt God, ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u en mijn oog is op u. Halleluja. Zijn ogen gaan rond over de ganse aarde om krachtig bij te staan wie het hart voorkomen naar hem uitgaat. Halleluja. Ik moet rekening houden met de tijd. Ja. In het begin zei ik, en dan lijkt de kerk een beetje naar de hemel te roepen, van en wanneer gebeurt het nou? En wanneer gebeurt het nou? Jezus, wanneer komt u nou terug? Aan het eind van de gesprekken tussen de Heer Jezus en zijn discipelen, voordat hij naar de hemel gaat, zeiden de vroege discipelen aan hem, ga je in deze tijd het koninkrijk herstellen? En dan zegt Jezus, het is niet aan jullie en niet aan mij om vast te stellen wie het gebeurt. Dat doet de Vader. En dan gaat hij naar de hemel. En dan laat hij ze eigenlijk achter zo van, in hun gevoel denk ik, hè, van zoek het uit. Ze kregen geen antwoord. En hoe nu verder? Maar dat hoe nu verder, dat komt. Want dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En ik denk dat Kees er volgende week uitgebreid over gaat praten. Wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. De Heer uw God in uw midden is machtig. Hij die redt zal zich over u verblijden met vreugde. Hij zal zwijgen in zijn liefde en hij zal juichen over u met gejubel. Halleluja. Nou, wanneer gaan die dingen nou gebeuren? Wanneer gaat nou gebeuren wat God beloofd heeft? Nou, hier, Petrus die zegt het in Handelingen hoofdstuk 3. En we moeten oppassen dat we de dingen verstaan zoals God ze bedoeld heeft. Hè? Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3. En Petrus zegt tegen het volk wat er staat. Joden en Jodengenoten, vers 20, Joden en Jodengenoten. Het was een groot feest in Jeruzalem. Eens in de zoveel tijd was er een groot jubelfeest. En alle Joden uit heel de wereld waren naar Jeruzalem gekomen. Uit Alexandrië, overal vandaan. En want als hij de geest eruit gezet, zeggen ze ook. En ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. Dus de eigen geest werd niet zomaar op een Pinksterdag uitgestort, maar op een feestelijke Pinksterdag, waarin eigenlijk alle Joden opgetrokken waren naar Jeruzalem. Nou, en dan staat er het volgende. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen. Dit is zo mooi. God zegt, kruis delgt je zonde uit. Ik weet niet of je begrijpt wat er bedoeld wordt, maar er is op dit moment een rottig plantje in Nederland, in heel Europa. Japanse duizendknoop. En de ellende van dat plantje is, als er maar zo'n stukje tak ergens blijft liggen, wordt het een nieuw plantje. En je kan doen wat je wil, maar op een of andere manier schijnt dat niet uit te roeien te zijn. Ja, er is nu een nieuwe manier ontdekt. En dan duurt het een paar jaar, maar dan wordt het uitgeroeid. Maar om het uit te roeien, tot voor kort, werd het uitgedelgd. En wat was uitdelgen? Dat was zo diep graven dat je heel zeker wist dat er niet één streepje wortel meer in de grond zat. Het werd uitgedelgd. En God heeft dat gedaan met onze zonde. Hij heeft onze zonde uitgedelgd. Met andere woorden, als je met een zak en lampje in je leven gaat zoeken, vind je geen zonde meer. Ja, hoe kan dat nou? Nou, het bloed van Jezus Christus heeft je, wat? Gereinigd van al je zonden. Hij heeft je zonde niet bedekt. Want als hij je zonde bedekt, dan blijven die zonden in je leven. Alleen, ja, daar ligt een laagje overheen, dus niemand die het ziet. Nee, God heeft ze uitgedelgd. Hij heeft je gereinigd van al je zonden. Een zonde is uit je leven weggedaan, zover als het oosten is van het westen. Dat is het werk van het kruis. En het is heel belangrijk dat we ook de moed hebben om zo naar elkaar te kijken. Je kan alleen maar zo naar een ander kijken wanneer je zo naar jezelf kijkt. Wij praten nog wel eens een keer over dingen, dus dan hoor je tegelijk dat ze even meedoen. Als je kunt leven vrij van zonde, kan ik naar Karin kijken in de zekerheid dat ze vrij van zonde is door hetzelfde kruis. Kan ik naar Marieke kijken vrij van zonde door hetzelfde kruis, door hetzelfde bloed. Maar als, dat, als die strijd in mijn eigen leven blijft, blijf ik hem ook zien in het leven van anderen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nou, op deze manier verbeter je de wereld. Op deze manier verbeter je de wereld. Gewoon door naar jezelf te kijken, naar jezelf te kijken met de ogen van de Vader. En nu geen vlek of rimpel meer. En nu geen vlek of rimpel meer. Nou, kom dus tot bekering. Opdat er tijden van verademing komen. En die zijn er, hè? Wanneer je beleeft dat je verlost bent van je zonde, dan kun je over de dom springen. Halleluja. Geen blok aan je been meer, geen aanklager meer op je schouder die alsmaar loopt te mouwen, maar de zekerheid van het bloed van Jezus wat je heeft gereinigd van al je zonde. En dan komen er tijden van verademing. Waar die komen? Voor het aangezicht van de Heer. Want er is iets heerlijks wat er gebeurt in je leven. Kijk, wanneer de zonde uit je leven zijn weggedaan, kom je nooit stotterend voor de troon. Heer, wilt u me mijn zonde vergeven? Dank u wel dat u mijn zonde vergeeft. En dan ga je pas beginnen. Nee, je zonden zijn vergeven. Nee, ja, dat is wat God zegt, hè. Als ik met God over mijn zonden ga praten, zegt hij, joh, ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Maar ik zie ze niet. Jij misschien, maar ik zie ze niet, hè. En waarom ziet hij ze niet? Het bloed van Jezus heeft mij gereinigd van al mijn zonden. Ik heb een vrije toegang tot de troon der genade. Waardoor? Door het bloed van de Zoon. Zodat de tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van de Heer, van het aangezicht van de Heer, en hij de Christus die u van tevoren bestemd was, Jezus zende. Maar Jezus was er net geweest. Maar dat is nou de belofte. De belofte is dat God zegt dat hij Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen, wat net 10 dagen geleden gebeurt, hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Tot de tijden van de oprichting van alle dingen. De wederoprichting. Wanneer is de wederoprichting van alle dingen begonnen? In jouw leven. Wanneer is het begonnen? Toen Jezus in jouw leven kwam, kwam het licht van de wereld in jouw leven. En het licht van de wereld verdrijft de duisternis. Toen Jezus in jouw leven kwam, kwam wie in jouw leven? De eerste naam die God gaf van zichzelf in de Bijbel. Jehovah Rapha, Yahweh Rapha, de God die altijd herstellend aanwezig is. Amen. Altijd herstellend aanwezig is. Dat is Gods hart. Altijd herstellend aanwezig. Dus, en waar is Jezus? Is Jezus in de hemel en komt hij nu dan beneden? Nee, de Vader en ik, we zullen bij je komen en we zullen bij je wonen. Weet je wat wonen betekent? Wonen betekent, je blijft ook wanneer ze een keer niet gestofzuigd hebben. Wanneer het een keer niet zo erg goed gaat in je leven, blijft God tegen je zeggen, gij sterke held. Wanneer het een keer niet zo goed gaat in je leven, blijft God tegen je zeggen, ga heen in deze uw kracht. Wanneer het een keer niet zo goed gaat en jij loopt de mouwen, zegt God, maar mijn werk aan jou is onberouwelijk en ik blijf dezelfde en mijn woorden blijven dezelfde. En mijn woorden trek ik nooit terug en mijn woorden veranderen nooit en mijn woorden doen wat ik ze gezonden heb. En Jezus Christus is in ons leven gekomen, is in de gemeente gekomen, is in jouw hart gekomen. Waarom? Met maar één doel. De wederoprichting, het herstel van alle dingen. Het herstel van alle dingen. En als we vanmorgen de maaltijd van de Heer vieren, dan vieren we het herstel van alle dingen. En dan mag je gewoon je hart openen en zeggen, Vader, dit speelt en dat speelt. En ik weet het. Ik weet het. Alle dingen zijn nog niet hersteld. Nieuwe Testament zegt het, alle dingen zijn nog niet hersteld. Maar één ding doen we. En dat valt niet mee. We vergeten het, geen acht ons ligt. En we strekken ons uit naar hetgeen voor ons ligt. En wij strekken ons uit, naar hetgeen voor ons ligt. En wat ligt er voor ons? De vervulling van Gods woord. Dat ligt er voor mij. Voor mij ligt de vervulling van Gods woord. En in, In het ultieme betekent dat, en God zal zijn alles in allen. Dat is de uiteindelijke vervulling van Gods woord. God zal zijn alles in allen. En in die tussentijd, geloof ik, strek ik mij uit, hou ik vast, tegen beter weten in. Beter weten betekent mijn verstand, hè? Mijn verstand zegt, joh, houd toch op, je loopt al 7 jaar met pijn in je rug, die pijn in je rug, die blijft gewoon, houd toch op, man. Maar het woord zegt, genezing voor je ganse lichaam. Het woord zegt, in jou woont de God die zegt, ik ben de God die altijd alles herstelt. En we houden vast. Soms bijt je de vulling uit je kiezen, maar je houdt vast. Want hij die een werk begonnen is, zal het zeker voleindigen. Onze God is geen God dat hij liggen zou. Dus wanneer we vanmorgen brood breken, wanneer we vanmorgen wijn drinken, dan getuigen we van het wonder van het kruis. En dat kruis, dat gaat veel verder als alleen maar Pasen. Maar dat betekent het herstel van alle dingen in deze schepping, te beginnen in mijn eigen hart. En ik beleef voor mezelf. En dat is gewoon wat elke psycholoog zegt. Hoor. Ik beleef voor mezelf. Hart, ziel en lichaam. Het begint bij je hart. Als mijn hart niet verandert, verandert mijn lichaam niet. Maar als mijn hart verandert, wanneer mijn hart het woord van God omarmt, wanneer de bron van leven mijn leven bepaalt, dan verandert mijn ziel. Dan ga ik anders denken, ga ik anders spreken, ga ik anders kijken, ga ik anders beleven en dan gebeurt er iets moois met mijn lichaam. Geest, ziel en lichaam. Naar Gods verlangen. En nog een keer. Hij die een goed werk aan je begonnen is. Ik geloof. Ik kijk naar je en ik zeg tegen je, hij maakt het af. God is nog nooit, ik heb de hele Bijbel nog nagelezen hoor, meerdere keren. Ik heb een periode gehad dat ik de Bijbel 2 keer in een jaar las. Ik heb nooit in de Bijbel kunnen vinden dat God zei, hier hou ik op, ik ga daar wel verder. Nee, want als God het oppakt, zegt hij, ik maak het af. En God heeft jou opgepakt. En voor jezelf denk je misschien, welke kreukelaar heeft hij nou te pakken? Maar God zegt, ik maak het af. Naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Naar geest, ziel en lichaam. Halleluja. Ja, precies.